Vanavond gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 9. Waar wij de vorige keer ergens zijn blijven hangen in die versen 7 tot en met 9. Waar gesproken wordt over Abraham en zijn beide zonen. Want in dit gedeelte, ik herhaal het nog maar een keer, want het lijkt me wel verstandig en ook wel nuttig. In deze hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, gaat het over de situatie in onze bedeling. En de vraag die daarbij gesteld wordt is, hoe kan het dat de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn aan Israël, hoe kan het dat die beloften terecht zijn gekomen bij de heidenen en bij de gemeente die uit de heidenen voortgekomen is? Dat is eigenlijk het het belangrijkste van deze hoofdstukken. En dat blijft ook het thema in hoofdstuk 9, 10 en 11. En het belangrijkste versen in dat verband zijn inderdaad Romeinen 9 vers 4. Dat eerste gedeelte natuurlijk sowieso, waar gezegd wordt, hoe zit het nou met Israël? Want hunner is, vers 4, de zoonstelling, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Maar ze zijn wel ongelovig. En die dingen die aan Israël beloofd werden, zoonstelling, heerlijkheid, die komen terecht bij de gemeente en een gemeente specifiek uit de heidenen. Zijn er dan geen Joden die deel uitmaken van de gemeente? Ja, dat wel. En ieder mens die wil, kan tot geloof komen en kan lid worden van de gemeente. Niet door zich te laten dopen of zich te laten inschrijven in een of andere kerkgenootschap. Maar gewoon op grond van geloof ontvangt men het leven van Christus. En wordt men lid van het lichaam van Christus. En zo wordt men lid van de gemeente. Wordt men toegevoegd aan de gemeente, heet dat in de Bijbel. Maar het gaat ook niet over individuen, het gaat over volkeren. Dat herhaal ik ook nog maar een keer, omdat het van belang is, deze hele hoofdstukken lang. Want het geval is niet dat alle Joden het evangelie af hebben gewezen. Het geval is dat de Joodse overheid de Messias hebben verworpen. En dat is waarnaar hier verwezen wordt. Ik had het net even onder ogen. Ik heb een heel lijstje van schriftplaatsen waaruit blijkt dat de Joden als volk het evangelie afwijzen in de dagen van de Heer Jezus en daarna. Van de Heer Jezus is het duidelijk, hè? Die lag altijd overhoop met de Farizeeën. En de Farizeeën zijn nog altijd de leiders van het volk. Die maakt een deel uit van het Sanhedrin. En de Sanhedrin is de Joodse Hoge Raad. En die sprak dus recht. En dat Sanhedrin heeft de Messias verworpen. Officieel. Schijnt ook over gestemd te zijn. Is dat er in de Bijbel? Dat er over gestemd is? Weet ik niet eens zeker. Of dat in de Bijbel staat. Maar het is in ieder geval bekend dat er gestemd is over wat er met de Heer Jezus gebeuren moest. En er waren ook wel binnen het Sanhedrin die tegenstemden. In de zin van de Heer Jezus hoefde niet gekruisigd te worden. En
bijvoorbeeld Nicodemus was
er
ook lid.
Ja, die was er ook lid van, ja. Ja. En die vinden wij nog een keer samen met Jozef van Arimathea. Die vinden we samen nog een keer. Is dat op het moment dat de Heer Jezus van het kruis afgehaald wordt, is Nicodemus daar volgens mij ook bij? Maar ik kan ook in de war zijn. Dat weet ik niet meer. Maar er schiet me te binnen, omdat je zegt Nicodemus was inderdaad, die hoorde daar ook bij. Maar ik zat in mijn hoofd te denken aan Jozef van Arimathea, die ook lid was van het Sanhedrin. Staat niet expliciet in de Bijbel. Maar het staat er toch. En het is ook wel bekend. Er staat van hem dat hij een raadsman was, volgens mij. Maar hij was ook lid van het Sanhedrin. Maar hij schijnt tegengestemd te hebben en er zullen er wel meer zijn geweest. Maar dat betekent niet dat het volk niet tegengestemd heeft. Nee, het volk als zodanig, vertegenwoordigd door het Sanhedrin, heeft de Messias verworpen. En we hebben uitspraken genoeg van de Heer Jezus, bijvoorbeeld richting Herodes, die was dan de koning der Joden, en tegen Herodes, en tegen Herodes als overste van het volk wordt ook gezegd, zie uw huis worden woest gelaten. Wordt ik, ja, ik weet niet waar dat allemaal staat, maar wordt ook, misschien heb ik dat hier ergens. Nee. Maar dat zijn van die uitspraken. Er wordt over het Joodse volk gezegd dat het woest gelaten zou worden. Of over Jeruzalem, dat Jeruzalem verwoest zou gaan worden. Het loopt slecht af met het Joodse volk. Met de Joodse staat kan je niet zeggen, want in die dagen was er niet echt een Joodse staat. De Joden waren een Romeinse provincie, hè? Zoiets. En hoe het bestuur daar precies in zijn werk ging, is ook nog maar... Het is ook niet helemaal duidelijk. De Romeinen hadden wat in de melk te brokkelen. Maar de Joden zelf hadden ook wel wat in de melk te brokkelen. En dan had je nog de Joden, had je het Sanhedrin. En met de hoge priester als voorzitter. Maar je had ook nog iemand als Herodes. Die was koning der Joden.
Terwijl hij een Edomiet was.
Ja, hij was een Edomiet, ja. 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 Maar ik weet helemaal, ik weet uit mijn hoofd niet of bijvoorbeeld de koning Herodes of hij ook contact had met het Sanhedrin. Hoe dat precies in zijn werk ging, weet ik niet. Maar en Pilatus was de Romeinse figuur die het voor het zeggen had daar. Hè? Dus er waren nogal wat mensen die het voor het zeggen hadden. Maar zowel de Romeinen als de Joden als volk op overheidsniveau dus hebben de Messias verworpen. En dat is waar het over gaat. En wat daar de consequentie van geweest is, is dat de beloften die gedaan zijn aan Israël, dan wel aan het Joodse volk, dat die beloften niet ter plekke vervuld werden. De belofte namelijk bijvoorbeeld van het koninkrijk wat opgericht zou worden. Het is niet voor niets dat de discipelen bij gelegenheid vragen: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Of dat ze vragen... er staat dat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Want de Heer was bij Jeruzalem gekomen. Het was een week voor zijn kruisiging zo ongeveer. En toen dachten de discipelen van nou, misschien gaat het koninkrijk nu wel openbaar worden. Maar dat gebeurde allemaal niet. En dat is het verhaal van de onderbreking van de geschiedenis. Refererend uiteraard aan de bekende profetie van Daniël hoofdstuk 9 van de 70 weken. Waarin een onderbreking gekomen is. En wij leven nog steeds in de dagen van die onderbreking. En het Joodse volk als volk, ja, wat is daarvan terechtgekomen? Jeruzalem is verwoest geworden, de Joden zijn verstrooid geworden. En Gods werk aan het Joodse volk vond dus geen voortgang meer. Er waren individuen genoeg die tot geloof kwamen, maar als volk, nee, waren ze verhard, verblind en hoe heet het nog meer? Dat soort termen. En daar gaat het hier over. De vraag wordt gesteld van hoe gaat het nou verder met Israël? Want Israël is toch Gods volk? Dus heeft God dan het volk verstoten? Dat wordt gevraagd in hoofdstuk 11 vers 1. Heeft God dan zijn volk verstoten? En hier heet het in vers 6, is het woord van God dan uitgevallen? Gaat God dan een werk doen wat hij niet voorzegd heeft in het Oude Testament? Is het dan niet in overeenstemming met wat er in het Oude Testament staat? En dan zegt Paulus, nee, ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want het is nog maar de vraag wat je onder Israël moet rekenen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En dan komt het voorbeeld van Abraham. Abraham had twee zonen, Isaac en Ismaël. Ismaël was eerst. Maar Ismaël, ja, hoewel hij een zoon van Abraham was, deelde niet in de erfenis. En daar gaat het over, over erfrecht. Want vers 4, daar staat welke Israëlieten zijn, welke is de zoonstelling. En de zoonstelling heeft alles te maken met erfrecht. Wie wordt er gesteld tot zoon? Wie krijgt deel aan het eerstgeboorterecht? En dit is dus niet het Joodse volk. Dat is in ieder geval wat duidelijk is uit deze hoofdstukken. Want het Joodse volk is in een bepaald opzicht, zou je het kunnen zeggen, zijn ze terzijde gesteld. En het evangelie is gegaan naar de heidenen. Daar is altijd discussie om geweest in Handelingen. Hè. In Handelingen begint het in Jeruzalem en het eindigt in Rome. En in de loop van die hoofdstukken blijkt het evangelie eens een keer te gaan naar een heiden. En dat is de vraag, kan dat wel? Mag dat wel? Want het is toch de God van Abraham, Isaac en Jacob? Het is toch onze God? Hoe kunnen de heidenen er nou mee aan de haal gaan? Buiten het Joodse volk om ook nog. Nou ja, hoe dat kan. Omdat God het wel degelijk vastgelegd heeft in zijn woord. Dat de zaligheid zou gaan eerst naar de heidenen. En pas daarna, zeg ik het even algemeen. Dat de zaligheid zou gaan eerst naar de heidenen. En daarna pas terecht zou komen bij Israël. Ja, dat vind je wel in het Oude Testament. Alleen ligt niet aan de oppervlakte. Je vindt het verborgen. Ik moet denken aan een uitspraak van Simeon. Simeon die kwam in de tempel toen de Heer Jezus daar gebracht werd door Jozef en Maria. 40 dagen na zijn geboorte. En toen zei Simeons ogen hadden de zaligheid gezien. En Simeon zegt over de Heer Jezus dat hij zou zijn tot licht der heidenen. En tot, nou ik weet niet precies hoe dat staat, maar licht voor Israël. Zaligheid tot aan de einde der aarde en voor uw volk Israël ofzo. En wat hij zegt is dat de zaligheid eerst zou gaan naar de heidenen en pas daarna naar Israël. Dat is de clou van dat vers. En Maria die verwondert zich over die woorden. Want die denkt, hé, maar het was toch voor Israël. Het koninkrijk zou toch naar Israël gaan. En vanuit Jeruzalem toch gepredikt worden over de hele wereld. En in Jeruzalem zou toch de Messias zitten op zijn troon. Zou vrede brengen in Israël. En zou toch vanuit Jeruzalem koninkrijk verspreiden en zo zou het Messiaanse Rijk aanbreken. Maar zo ging het dus niet. De Heer Jezus is verworpen geworden, is terechtgekomen buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En zijn koninkrijk heeft hij niet gevestigd op aarde, maar zijn koninkrijk is opgericht in de hemel. En hij zal pas in de toekomst weerkomen om alsnog de vervallen hut van David, heet dat dan? Het koningshuis van David. Zou hij wederom oprichten? Te beginnen uiteraard in Jeruzalem. Maar ja, dat ligt nog in de toekomst. Want dat gaat pas beginnen na de 70ste week van Daniël. Dat is trouwens ook de kwestie in de hele hoofdstukken van Daniël, het hele boek Daniël. Hè? Wanneer komt het koninkrijk terug bij Juda? Juda is het koninkrijk kwijt. Ze zijn in ballingschap gegaan. Wanneer komt het koninkrijk terug bij Juda? En er wordt allemaal uitgelegd hoe het zit met die wereldrijken die nog passeren zouden. En dan uiteindelijk komt het koninkrijk terug bij Juda. En er wordt inderdaad die chronologische berekening wordt erbij gegeven over die 70 jaarweken en pas na die 70ste jaarweek dan pas zou de Messias heersen vanuit Jeruzalem en dan pas zou de ongerechtigheden van Juda vervuld zijn en de zonden verzoend en verzegeld en dat soort dingen. Maar in die tussentijd, in de dagen waarin wij leven, verzamelt de Heer zich een volk met name dus uit de heidenen, uit de volkeren. En de vraag is dat in overeenstemming met Gods woord? Want Gods woord, Oude Testament, zegt toch dat God zijn werk zou doen via Israël. En het is allemaal heel problematisch en het is ook heel moeilijk om allemaal uit te leggen. Maar vorige keer en ook de keer daarvoor heb ik er wel wat over gezegd, namelijk dat Israël niet alleen bestaat uit het Joodse volk, maar dat we nog een ander deel van Israël kennen. wat wij noemen de 10 stammen van Israël, die in ballingschap zijn gegaan en waar nooit meer iemand wat van gehoord heeft. Gewoon plat gezegd. Ze verdwijnen uit de Bijbel en ja, dat is het dan. En komt daar ooit nog wat van terecht? Ja, nee, weet niemand. Er is niemand die zich daar druk om maakt. En ja, het zal wel. Maar die 10 stammen van Israël, die spelen een belangrijke rol in Gods heilsplan. Mede omdat Efraïm het hoofd is van de 10 stammen van Israël. En Efraïm is weer de drager van het eerstgeboorterecht. En daar hebben we het over hier, want daar gaat het hier over, over eerstgeboorterecht. Want Abraham had 2 zonen, maar er wordt gezegd, vers 7, in Isaak zal u het zaad genoemd worden. Dat betekent, de beloften en de zegeningen gaan mee met Isaak. En niet met Ismaël. Je kan dan wel een zoon zijn van Abraham, maar als je niet behoort tot de eerstgeborene, dan erf je minder. In ieder geval niet het eerstgeboorterecht. En er wordt dus eigenlijk, wat hier gezegd wordt, en dat is misschien heel kort gezegd, maar wat hier eigenlijk staat, maar dat hebben we vorige keer wel gezien, toen hebben we Galaten 4 erbij opgezocht. Hè. Wat er eigenlijk staat, is dat Ismaël een uitbeelding is van het Joodse volk, die onder de wet leeft en die Isaak vervolgt. En er staat in Galaten 4, ja, het Joodse volk vervolgt de gemeente. Omdat zij onder de wet leven. En dat werd al uitgebeeld in het feit dat Ismaël een zoon was van Hagar. En Hagar was een slavin. En een slavin is iemand die onder de wet leeft. Dat is in ieder geval daar ook een uitbeelding van. En Ismaël is dus een uitbeelding van het Joodse volk dat onder de wet leeft. Het is voor sommigen moeilijk, want die denken bij Ismaël, ja, daar komen toch die Arabische volkeren uit voor. Dan zeg ik, ja, dat is gewoon de causale platte lijn. Abraham, Ismaël en dan al die Ismaëlitische volkeren. Of Edomitische, of hoe je dat maar noemt, al die volkeren. Dat is inderdaad de platte lijn van afstamming. Maar typologisch wordt er gezegd, is Ismaël een uitbeelding van het Joodse volk wat onder de wet leeft. En Isaak is een uitbeelding van de gemeente. Staat in Galaten 4. Wij zijn vrij, staat daar. Isaak betekent ook lachen. Nou, dat kan ook alleen als je vrij bent. Als je niet vrij bent, dan valt er ook niks te lachen.
Ja, lachen van het huilen misschien, maar...
Ja. Maar hier gaat het over de blijdschap van het kind wat geboren wordt, terwijl het helemaal niet meer kan. Abraham was 100 jaar, Sarah was 90 of zoiets. Dat kon al lang niet meer en toch gebeurde het. En ja, ze hebben erom gelachen, ja. Ja, het wordt ze wel kwalijk genomen dat ze gelachen hebben, maar later zegt de heer toch van, nou ja, maar noem hem maar Isaac. Omdat het zo'n goede grap is. Dat is, ja, dat is toch zo. Ik bedoel, ja, als het zo erg was geweest dat ze hadden gelachen, dan had de heer er heus niet voor gezorgd dat het kind ook nog Isaak heet. En dan staat er in vers 8, hoe dat dan zit, dan wordt het uitgelegd met Isaak en Ismaël. Er staat, dat is niet de kinderen des vleeses. Ismaël. Geboren ook uit vleeselijke overwegingen. God had beloften gedaan en toen dacht Abraham, nou weet je wat, ik regel wel dat die beloften vervuld worden. Ik ga het even op mijn eigen houtje doen. En toen werd er wat geregeld met die slavin van Sarah. En nou, het hadden ze nageslacht verwekt. En toen zei de heer, dat is mooi, maar dat is niet de zoon die ik beloofd heb. De zoon die ik beloofd heb, die komt nog. En dat is wat hier staat. Er staat niet, dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods. En kinderen des vleeses spreekt ook direct, als je daar een toepassing voor ons eruit wil halen, spreekt ook direct over degene die zo nodig moeten werken voor de Heer. Hè? Zo nodig onder de wet moeten leven en zo nodig denken wat tot stand te brengen voor de Heer. Want dat is ook vleeselijk denken, eigen initiatief en werken der wet. Het vlees wordt daar altijd mee geassocieerd. Maar er staat, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Dat was natuurlijk Isaac, want hij was de beloofde zoon. En het komt dus tot stand buiten de activiteit van de mens om. En het gebeurt op grond van Gods woord, Gods beloften. Dus uit genade. En ook in overeenstemming met zijn voornemen. Want dat volgt hierna nog. En dan staat er in vers 9. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. In plaats van Hagar. De eerste wordt gepasseerd en de tweede is de definitieve. Nou, dat principe kennen wij uit de Bijbel, want dat komt vele malen voor. Dat de eerste aan de kant gezet wordt en de tweede ervoor in de plaats komt. En dat is heel algemeen gezegd een uitbeelding van het feit dat Israël terzijde is geschoven en dat de gemeente daarvoor in de plaats is gekomen. En die ontvangt hogere rechten dan Israël of het Joodse volk. Of, gedetailleerder zeg ik het misschien later nog wel weer. Maar nou maar even zo, hè. En nadat er gesproken is over de situatie van Abraham, Isaac en Ismaël. Abraham met zijn beide zonen, Ismaël en Isaac. Wordt er gesproken over de volgende generatie, want de beloften vererven zich naar Isaac. En Isaac die kreeg ook een vrouw, Rebecca. Was ook nog familie van hem volgens mij. Ja, was de nicht van hem. Ja. Er zit ook nog weer meer achter, maar goed, daar ga ik nu niet op in. Bij Rebecca en Isaac gebeurt het precies hetzelfde en nog veel sterker trouwens. Want daar wordt een tweeling geboren. Esau en Jacob. En dan staat er, vers 11. Want als de kinderen nog niet geboren waren. En dan moet je eigenlijk doorlezen in vers 12. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Rebecca was zwanger, had een tweeling in haar buik. En de Heer zei van tevoren al, de meerdere zal de mindere dienen. Of dat voor hun persoonlijk zoveel uitgemaakt heeft, ja, dat weet ik niet. Ja, ook wel, natuurlijk. Maar in dit verband gaat het ook om wat dat uitbeeldt. Dat is wat we vast moeten houden. Vele eerste zullen de laatste zijn. Je kan wel de eerste zijn, je kan wel vooraan staan, maar je wordt gepasseerd. En wie stond er vooraan in de dagen van de Heer Jezus? Het Joodse volk, die stonden vooraan. Maar die werden gepasseerd. En in die tussenzin er staat, als de kinderen nog niet geboren waren, en dan staat er, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, had God het al besloten. De meerdere zal de mindere dienen. Esau wordt gepasseerd en Jacob krijgt het eerstgeboorterecht. Opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, want God kiest gewoon, vast blijft. Niet uit de werken, maar uit de roepende. En dan komt er iemand aan die zegt, oh, dit is dus God kiest gewoon en je moet gewoon dus geluk hebben of je ook gekozen bent. En als je niet gekozen bent, heb je pech gehad, want je kan er niks aan doen, want het is Gods verkiezing. Het is Gods voornemen, dus als je niet uitverkoren bent, dan kom je niet in de hemel. Bekende variant, met name ontleend aan dit soort schriftplaatsen en ook aan versen die straks nog volgen. Want dat zijn populaire versen voor mensen die geloven in de leer der uitverkiezing. Zo van, je kan er toch niks aan doen en je moet uitverkoren zijn. Want Jacob had nou eenmaal het geluk dat hij uitverkoren was. En Esau had nou eenmaal de pech dat hij, niet uitverkoren was. En hij kon daar de rest van zijn leven toch niks meer aan veranderen. Dus ja.
Er zijn behoorlijk wat kerkspelingen
geweest. Ja, ja. Er is nogal wat ruzie om geweest. Ja, punt 1. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat namelijk is dat de mens op grond van werken hoe zeg ik dat? Nou, je moet eigenlijk vers 16 lezen. Daar staat, zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermenden gods. Dat betekent, ja, je kan wel hard aan het werk gaan, maar er valt niks mee te verdienen. Op grond van werken niet. Dat is de gedachte. God kiest gewoon, en God kiest geen individuen, maar God kiest. En als je dan vraagt, nee, dat kan ik nog niet zo zeggen. Nee, in dit verband zou ik moeten zeggen, God kiest, God maakt zijn plan. Met volkeren, want daar gaat het hier over, met volkeren. En de mens kan daar inderdaad niks aan toe of aan af doen. God maakt zijn plan en het gaat zoals hij het gezegd heeft. En of dat iets zegt over behoudenis van individuele mensen, nee, helemaal niks. En over het algemeen kan je ook zeggen, ja, God verkiest gewoon geloof. En of je nou wat goeds hebt gedaan, of wat kwaads hebt gedaan, of helemaal nog niks hebt gedaan. Dat doet er ook helemaal niks niet toe, want het is niet op grond van onze werken, het is op grond van zijn beloften. En daar kunnen wij deel aan krijgen op grond van geloof. Niet op grond van werken, want het is niet degene die wil of degene die loopt. Vers 16. En die wil dan inderdaad te verstaan als degene die daar ook hard voor werkt. Want als er staat degene die loopt, is dat de strekking daarvan. Degene die loopt, degene die zijn best doet. Ja, je kan je best doen, maar als de Heer zich niet over je ontfermt, dan heb je er niks aan. En de Heer ontfermt zich over gelovigen. Maar het gaat hier ook niet zozeer, nou eigenlijk helemaal niet over individuele gelovigen. Het gaat hier nog steeds over die kwestie van het Joodse volk. Dat achtergesteld wordt. En in de praktijk ingehaald wordt door zijn jongere broertje. Want dat is het verhaal, ja, en dat. Het is zo moeilijk, ik kan dat wel weer naar voren brengen, maar het is zo moeilijk omdat het hier, nou ja, je leest het hier niet letterlijk, hè. Je leest namelijk niet letterlijk hier dat bijvoorbeeld een Esau, een Ismaël een type is van het Joodse volk en dat Isaac een type is van de 10 stammen van Israël. Dat lees je niet. Maar toch, als je deze hoofdstukken aardig tot in de treuren doorgelezen hebt en alle schriftplaatsen in het Oude Testament opgezocht hebt waarnaar verwezen worden, dan kom je wel degelijk tot die conclusie, namelijk dat het evangelie niet gegaan is naar het Joodse volk, maar dat het terechtgekomen is bij heidenen, maar wel bij die heidenen die oorspronkelijk Israël waren. En dat is het verhaal van die 10 stammen van Israël, die in ballingschap zijn gegaan, die heidenen zijn geworden, waarvan niemand meer wat van gehoord heeft, die zich wel uitgebreid hebben, een grote menigte geworden. En daar is het evangelie terechtgekomen. Alleen, ja, daar staat hier niet ronduit, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid. En dat hoeft niet iedereen te weten. Alleen is het voor mij moeilijk om dat nu al naar voren te brengen, omdat ja, de concretere uitspraken daarover die komen pas later in dit hoofdstuk. Maar het grijpt wel weer terug op het principe van die twee zonen. En dat is een beetje moeilijk aan deze hoofdstukken. Maar het is wel zo, als je dat één keer ziet, dan zijn deze versen ook veel makkelijker te begrijpen. Want dan lees je nog een keer vers 11, dan staat er, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaad gedaan hadden, had God dus al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En als je dan de conclusie kent dat het gaat over de 2 en de 10 stammen die tegenover elkaar staan, ja, dan is het heel eenvoudig, want dan zeg je, oh ja, het Joodse volk, het zijn de 2 stammen van Israël, dat was de meerdere, en de mindere was Efraïm als hoofd van de 10 stammen. Efraïm was de laatste in de hele reeks. En die krijgt toch het eerstgeboorterecht. En die wordt dus toch gesteld boven zijn broederen. En dan heb je ze keurig naast elkaar. Efraïm en Juda. Ja, alleen het wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Isaac en Ismaël en Jacob en Esau. Maar goed, ik kan er ook nu niet alles over zeggen. Er komt nog wel. En als je echt vragen hebt, dan trek ook aan de bel. Dan is het ook makkelijker voor mij om daarop in te gaan als dingen niet duidelijk zijn. Dus doe dat gerust. Want eerst hebben we vanaf vers 14 tot en met vers 20 ongeveer een filosofische uitweiding over Gods vrijmacht en de... of God onrechtvaardig is en hoe dat dan kan dat hij mensen uitverkiest en zo. Dus daar wordt eerst even op ingegaan. En dan staat er in vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Want God had gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Esau zou ondergeschikt zijn aan Jacob. Gelijk geschreven is vers 13, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En gehaat betekent achtergesteld. En veel meer betekent dat ook niet, maar betekent gewoon Jacob heb ik verkoren en Esau heb ik niet verkoren of in mindere mate verkoren. En dan wordt er gezegd, dat is dus onrechtvaardig, want dat zegt de mens dan, God kiest iemand en dat is onrechtvaardig.
Hij vindt het niet leuk, of het onrechtvaardig is misschien
wel. De mens vindt het niet leuk, nee. De eerste opmerking die ik erbij plaats is, God kiest niet wie er tot geloof komt of wie er behouden wordt. Dat staat hier ook niet. Want dat is wat mensen direct lezen. Mensen denken altijd aan hun persoonlijke zaligheid, hun persoonlijk behoud. Daar gaat het hier niet over. God kiest gewoon. God zei bij de verkiezing, bij de roeping van Israël, nou Israël, als jullie mij willen dienen, dan ben je mijn volk. En toen was Israël in één keer het uitverkoren volk. En de Heer zei, ja, alle volkeren zijn van mij, dus ik mag toch kiezen welk volk ik wil kiezen. Mag toch zelf weten. En dus kiest hij Israël. Is Israël daarom bevoorrecht? Het is maar hoe je het bekijkt, hè. Ze kregen de wet, dat was ook al geen pretje. Maar is het een voordeel dat je hoort bij het uitverkoren volk? Wat is het voordeel daaraan?
Dat worden gastjes en toe.
Ja, Romein 3 vers 1. Ja.
Haastgeschiedenis is het alleen maar een nadeel.
Ja.
Kijk gewoon naar de geschiedenis.
Ja.
Je hebt zo'n verantwoordelijkheid.
Ja. Grote verantwoordelijkheid konden ze niet aan voldoen. Ze komen dan wel in een mooie hoge positie bij de Heer, maar dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En als ze niet aan die verantwoordelijkheid gehoor geven, dan worden ze gewoon eruit gebonjourd, zeg maar. Want al die andere volkeren... Oké, dan ga ik deze vraag ook stellen. Ben je dan benadeeld als je niet bij Israël hoort? Is dat onrechtvaardig of zo, dat je dan niet bij Israël hoort? Nee, je kan je aan de ene kant gelukkig prijzen. Dan hoef je ook geen 40 jaar in de woestijn rond te lopen. Huh? Nee, dat moest Israël, ja. Ja. Maar is dat dus nadelig of is dat voordelig of je niet bij Israël hoort? Ja, maakt niks uit. Je hebt minder verantwoordelijkheid. En toch heb je dezelfde verantwoordelijkheid. Want ja, ik moet altijd denken aan Rahab de Hoer. Die zat daar in Jericho. Ik weet niet hoe lang ze daar al haar praktijken had. Maar Israël stond in één keer voor de deur. Na 40 jaar in de woestijn rondgedwaald te hebben. En Rahab wist heel goed wat voor volk eraan kwam. Rahab was dan wel een Kanaaniet, maar was goed op de hoogte van het woord van God. En wist ook dat God een volk uitverkoren had. En Rahab had er wel belang bij om die God te dienen. En dus werd gewoon toegevoegd aan het volk.
En werd een van de voorouders.
En werd een van de voorouders van de Heer Jezus. Ja. En als iemand die in Israël geboren wordt, zegt van ja, dank je de koekoek, het is wel goed. Ik wil niet bij dit volk horen. Ik ga er vandoor. Nou, dan ga je er vandoor. Dan hoor je niet meer bij het uitverkoren volk van God. Maar dat zegt niks over je behouden is. Dat denkt men over het algemeen. Israël is het uitverkoren volk, dus Israël is automatisch behouden. Nee, Israël was het koninklijk priesterlijk volk. En inderdaad, zoals gezegd, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wat er gebeurd is, God zegt, dit is mijn volk, hier doe ik mijn werk mee. Hier, jullie hebben mijn woord. En tot jullie zend ik profeten. En ik doe mijn werk via jullie. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Ze hadden waarschijnlijk meer dan de overige volkeren de beschikking over het woord van God. Maar wat hebben ze daar nou gebruik van gemaakt? Ook niks. Bij gelegenheid, toen de tempel een keer, toen ze een schoonmaakdienst ingehuurd hadden, toen we de tempel schoongemaakt, en toen kwamen ze de Bijbel tegen. Hadden ze jaren en jaren, hadden ze dat ding niet meer gezien. Ja.
Terwijl je toch die koningen daarvoor al nog ziet staan, die deed goed wat, die deed wat goed was in de ogen van hier.
Ja, ja. Dat gebeurt ook wel. Maar hoe precies de feesten gevierd moesten worden, want dat gebeurt daarna, ik meen dat in de dagen van koning Josia is, vlak voor de wegvoering naar Babel eigenlijk, of vlak voor, niet zo heel veel lang ervoor, maar toen werd het wetboek teruggevonden, toen werd paasfeest gevierd, en het paasfeest werd gevierd op een manier zoals ze sinds de uitocht uit Egypte niet meer gevierd hadden.
Als een dolle.
Ja, goed volgens de voorschriften. Dus ja, is het onrechtvaardig dat God volkeren kiest voor zijn doel? Nee, dat is niet onrechtvaardig.
Dat is bijna dezelfde vraag als van, is het onrechtvaardig dat God een plan trekt met deze wereld?
Ja, ja.
Want dat hij dingen uitkiest, dat is voor zijn heilsplan.
Ja, ja. Ja, en als je het nog weer verder naar de mens toetrekt van, ja, jullie mogen blij zijn dat je daar en daar geboren bent. En ja, ik ben geboren in Afrika en ik had niks. En weet je, ja, dan krijg je dat. Ja, of ik ben geboren met een of andere afwijking. Nou ja, wie is er nou niet geboren met een afwijking? Ja. Nee, maar ja. Maar dat zijn van die menselijke ideeën, dat is...
Het argument dat, stel je bent geboren in een islamitisch land, in de strenge islamitische,
ja.
Wat is je kans dan nog om christen te worden? Dat geloof ik al.
Ja. Ja, wat moet je dan op zeggen? Ja, weet ik niet eens wat je daarop moet zeggen, dat weet ik niet. Ja. Ik zou het niet weten. Ja, of dat je in deze tijd leeft. Je had ook 500 jaar eerder in de middeleeuwen. En dat de pest uitbrak. En dat je op je vierde al overleden was of zo. Ja, dat kan allemaal, ja. Is het onrechtvaardig? Hoe moet God het dan doen? Hè? Dan moeten alle mensen exact gelijk eruit zien. Dan moeten alle mensen exact in dezelfde tijd geboren worden. Dan moeten mensen in exact dezelfde omgeving. Moeten ze allemaal dus uit hetzelfde gezin komen. Nee, kan het. Ik bedoel... Ja, waar heb je het dan over?
Dat is net al verschillend.
Ja. Maar is dat onrechtvaardig? Nee, ik zou niet weten waarom het onrechtvaardig is dat God keuzes maakt. God riep Paulus ook. Zegt, dit is mijn uitverkoren vat. Ja. Ja, God koos Paulus. Oh, dus Paulus had het maar makkelijk, want die was uitverkoren. Nee, joh, die had de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken en die heeft er wat moeten verduren, hoor. En nog sterker, ja, de Heer Jezus was uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en voor de nederwerping der wereld om de Messias te worden. Er stond allemaal in het Oude Testament vast dat hij gedood zou worden, opstaan ten derde dagen. Dat is allemaal volgens de schriften. Nou, dus dat, ja, hij heeft dan het geluk dat hij de Heer Jezus was.
Uh-huh.
Ja.
Maar als het allemaal gelijk was geweest, dan was het ook weer niet goed geweest. Kijk maar naar de vergelijking van de werkers in de wijngaard.
Ja, die kregen allemaal hetzelfde. Ja.
Ja, was ja. Ook
het was ook niet goed. Nee, het is nooit goed. Nee, nee, de mens die mag graag klagen. Dan zeg ik mensen, je kan klagen wat je wil, maar je moet het er maar mee doen. Met je eigen positie, met wie je bent, met waar je vandaan komt. Je kan er wel over klagen, maar dat helpt niks hoor.
Je moet het maar doen.
Ja, of je doet er wat aan, of je moet het er maar mee doen. Ja, is het onrechtvaardig bij God? Nee, maakt niks uit. Ja, dat is het democratische idee ook. Sinds, ja, nou, dat zie iemand zomaar op grond van geboorte koning van Nederland worden, vindt men belachelijk. Ik vind het belachelijk dat op grond van geboorte. Oh, dus toevallig is die geboren. En daarom mag hij koning worden. Nou, punt 1, het is inderdaad een hele grote verantwoordelijkheid. En punt 2, hij wordt ook opgevoed voor een bepaalde taak. Wordt toegerust. En als hij niet geschikt bevonden is door zijn vader of moeder, of het gaat me niet specifiek om het Nederlandse geval. Maar als hij niet geschikt bevonden wordt, dan wordt hij gewoon gepasseerd ook. En dat bepaalt de erflater. En zo gaat dat in de Bijbel ook. Dat is een Bijbels principe. Tuurlijk. Je wordt geboren in een bepaalde familie. Dat is wel degelijk bepalend voor de rest van je leven. Dat kan, zeker in dat soort gevallen. Is dat dan onrechtvaardig? Nee, het is een andere situatie, andere verantwoordelijkheid. En daar moet je het mee doen. Ja.
Ja, ik ben altijd heel laconiek hoor, wat dat betreft. Dan zeg ik van, ja, niemand is te verontschuldigen, want ze zou al dan God kennen uit kunnen kennen uit
ja.
De schepping.
Ja, ja.
En uit diezelfde schepping kun je ook halen dat er iets met dood en opstanding is.
Ja, tuurlijk.
Dus als je echt op zoek bent, ja. Hoef je niet zo ver van huis te zijn.
Nee, dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet.
Ja, dan ben ik heel laconiek.
Ja. Maar goed, mensen komen natuurlijk ook bij me. Waarom heb ik deze gebreken? En weet je dat, ja. Ja. Waarom is deze blind geboren? Dat is wat natuurlijk heel mooi. Waarom is deze blind geboren? Omdat zijn vader of zijn moeder gezondigd heeft. En dan zegt de Heer nee, opdat het werk Gods openbaar zou worden in hem.
Maar zelfs een vast gebrek een voorbeeld.
Ja. Je bent een loser, deugd van geen kant, maar die is een heimer. Ik ga er wat goeds mee doen. Dat is het. En dat zie je in de natuur ook. Want uit een berg stront kan hele mooie bloemetjes omhoog komen. Hoor. Dat is zo. Dat is gewoon zo. Maar goed. Vers 15, daar staat, nee, God is niet onrechtvaardig. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. En dan zegt ook iemand van, ja, oh, dus God doet dat maar gewoon. God kiest dus gewoon over wie hij zich ontfermt. En dan is het antwoord, ja, hij kiest volkeren. Want daar gaat het nog steeds over. Over wie hij zich ontfermt. Dat betekent niet dat al die volkeren automatisch behouden zijn. Maar wat hier in het bijzonder staat, is dat hij ook doet wat hij beloofd heeft. Want dat is waar het over gaat. Als er staat, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. Dat betekent, ik doe het ook daadwerkelijk. Als ik gezegd heb dat ik me ontferm, dan ontferm ik me ook daadwerkelijk over hem. En als ik barmhartig over iemand ben, dan ben ik ook daadwerkelijk barmhartig over iemand. Als ik gezegd heb dat ik dat doe, dan doe ik dat ook. En of de mens nou linksom gaat of rechtsom gaat, als de Heer heeft gezegd, ik ontferm mij over hem of haar, dan doe ik dat. En dan moet ik eigenlijk niet toepassen op een bepaald persoon, want je moet in gedachten hebben, hier, die zou zich toch over Israël ontfermen? Want dat is het idee hoor. De Heer zou zich toch over Israël ontfermen. En de Heer zegt hier eigenlijk van ja, maar dat ga ik ook doen. En daar heeft de mens helemaal niks mee uit te staan. Daar kan de mens niks aan veranderen. Je kan wel denken dat het fout loopt. Je kan wel denken dat het helemaal niet gaat volgens plan. Maar het gaat wel volgens plan. Want de Heer zegt, ik beloof dat en ik doe dat. En dat heeft niks te maken met wat de mens doet. En dat staat in vers 16. Het is niet degene die wil of degene die loopt. Je hebt daar geen, daar heb je geen invloed op in het plan Gods met Israël, want daar gaat het hier over. Op individueel niveau liggen die dingen anders, dat weet ik. Maar de mens heeft geen invloed op het werk Gods met Israël. Nou ja, heeft er geen invloed op. Ja, natuurlijk heeft de mens daar invloed op. Maar laat ik het zo zeggen, het gebeurt wel zoals de Heer gezegd heeft. Net zoals dat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben, dat hebben ze in ongelovigheid gedaan. Maar het was wel in overeenstemming met het plan van God. Het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar het is des ontfermenden Gods. De Heer zou zich ontfermen over Israël en doet dat ook daadwerkelijk. En dan komt er een voorbeeld van de farao. Want de schrift zegt tot farao, ik heb, of tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Als je dit zo leest, als je nou alleen vers 17 leest, dan kan je ook nog het idee hebben dat de farao een evangelieprediker was. Toch? Er staat dat de farao gezegd wordt, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Stel je voor dat je die geschiedenis van farao nog niet kent.
Ik denk dat het een pauze is.
Ik denk dat het een pauze is. Ja. Even, de naam Gods wordt verkondigd over de gehele aarde door farao. Dan denken wij, oh, dat was een goede evangelist. Goeie gast. Maar dat was niet het geval. Farao verzette zich tegen het werk Gods. Maar het verandert niks aan de heerlijkheid Gods. Aan het feit dat zijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Want wil de mens niet goed schiks, dan gaat het wel kwaad schiks.
Hoe ik het hier lees,
ja,
is dat staat van nou, farao die heb ik gewoon uitgekozen,
ja,
om tegen mij op te staan. Had hij zelf niks over te zeggen.
Nee, en daarom zeg ik, ja, doe maar.
En daarom werden dus zijn kinderen gedood en werd hij een rode zin. Dus omdat ik er zin in had om hem tegen mij op te zetten.
Ja, maar dat staat er niet. Het staat, tot ditzelfde heb ik u verwekt. En dan is de vraag, waartoe is farao verwekt? Opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden. Hij is niet verwekt om op te staan tegen de Heer. Dat is niet wat de Heer bepaald heeft. Of wat het doel van God was met farao. Het doel van God met farao was dat Gods naam verkondigd zou worden op de ganse aarde en dat Gods kracht bewezen zou worden. En dat doet God dus ook via een stok ongelovigen en iemand die opstaat tegen de Heer. Want dat is het leuke aan het verhaal. Of farao nou gedaan had wat goed was in de ogen des Heren, of hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Maakt niet uit, je kan van beide dingen zeggen, nou, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Volg je dat? Dat heeft dus niks te maken met wat farao doet. God gebruikt het gewoon ten goede. Net zoals dat er staat over alle mensen, dat ze allemaal een keer hun knieën zullen buigen voor de Heer. Dan zeggen wij ook, wat maakt dat nou uit als iemand toch niet behouden is, dan gaat hij naar de hel, heel kort gezegd, en dan houdt het toch op. Ja, daar gaat het. Het gaat niet om de mens, het gaat om de eer van de Heer. En dan komt degene langs die ongelovig was, en die wordt ter verantwoording geroepen. En die zou moeten buigen en zal zijn eer moeten bewijzen aan de schepper van hemel en aarde. En dan is de Heer dus alsnog tot zijn doel gekomen met, nou ja, met de persoon in kwestie. En de mens heeft een keuze hoe die gebruikt wil worden. Er zijn schriftplaatsen ook in het Nieuwe Testament genoeg waar dan gezegd wordt. Dan zegt Paulus, ja, wij prediken het evangelie en het is altijd tot eer van de Heer. Alleen ja, voor sommige mensen werkt het een beetje vervelend uit.
Irriterend.
Ja. Voor sommige mensen is het een reuk des doods. Hij zegt, wij zijn een goede geur van Christus. Of mensen dat nou leuk vinden of niet. En als mensen daar kwaad om worden en ze lasteren de Heer. Ja, dan lasteren ze Heer, maar het zal zijn tot verheerlijking van zijn naam. Dus ja. Zijn naam en zijn kracht wordt uiteraard verkondigd over de gehele aarde, of je nou wil of niet. En als het dan staat in vers 18 zo ontfermt hij zich dan over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil, dat betekent dan gewoon dat als je een gelovige bent, dan ontfermt hij zich over je. En als je een ongelovige bent, ja, dan verhardt hij jou. Want dat is de keus van de mens. Want er staat wel dat hij dat doet, maar hij doet dat op grond van de keuze die wij maken. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel, Gods woord, is een tweesnijdend scherp zwaard. En als je het aanvaardt, zal je de zegen van ontvangen. En als je het niet aanvaardt, dan zal je verhard worden en verblind worden.
Wat is te doen? Dat gebeurt vanzelf.
En dat gebeurt. Ja, doet God dat? Ja, hoe doet God dat? Hoe verhardt God het hart van Farao? Of hoe verhardt God ongelovigen? Hoe doet hij dat? Door dat woord maar te blijven, spuien wil ik niet zeggen. Maar
mensen gaan zich vanzelf tegen afzetten als ze niet willen. Dus ja. Dan op een gegeven moment is
en dat gaat van kwaad tot erger. Dat gaat van kwaad tot erger. Bij Farao ook stonden ze 10 keer op de stoep, hè? Mozes en Aaron, toch? Die kwamen geregeld bij Farao langs van hoe laat het was. En laat mijn volk gaan. Maar dat wou Farao niet. En op een gegeven moment staat de Farao verhardde zijn hart. Ja, dat doet hij zelf. En als er dan staat, God verhardt het hart van Farao. Stond dat hier ook nog? Nee, dat stond hier niet. Maar je zou kunnen lezen dat God het hart van Farao verhardt. Ja, hoe doet hij dat? Ja, dan zeg ik, dat doet God niet, dat doet Farao zelf. Maar je zou kunnen zeggen dat de Heer dat doet, omdat hij zijn woord brengt aan Farao. En Farao verhardt dan het hart. Dat doet hij zelf. Maar het wordt alsnog wel gebruikt tot eer van hemzelf. Ik moet nog even doorgaan, en dan staat er in vers 19, dan staat er, gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Want ja, God doet dus toch wat hij wil. Dan zeg ik, ja, aan de ene kant is Gods wil ook niet te wederstaan. Als hij wat beloofd heeft, dan doet hij dat. Ongeacht alle rare capriolen van de mens. Maar aan de andere kant kan een mens wel degelijk de wil van God wederstaan voor zijn eigen persoonlijk leven. Kijk, Farao wederstond de wil ook van God. Want de wil van God was dat het volk dat hij het volk zou laten gaan uit Egypte. Dat was de wil van de Heer. Maar de wil van de Heer is ook dat zijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. En die wil, die wordt wel uitgevoerd, die wordt wel bereikt. En de clue van het verhaal is gewoon, ja, je kan Gods wil wel wederstaan. Dat kan voor jezelf nadelig uitpakken, maar voor de Heer eigenlijk niet hoor. Want hij komt toch wel tot zijn doel. En zo is het met Israël ook. Israël kan links omgaan, Israël kan rechts omgaan. Israël kan zich splitsen, Israël kan in de ballingschap gaan. En die kan er niks meer van terecht. En het andere deel kan razend religieus worden. De Heer heeft het gezegd zoals hij het zou doen. En hij komt tot zijn doel.
Zijn woord zal nooit tegen wederkeren.
Nee. Het zal doen wat doet gezonden is. Ja, ja. En hoe dat werkt, ja, dat weet ik ook niet. Hoe dat werkt, hoe dat kan. Dat weet ik ook niet. Maar de Heer heeft zijn woord gegeven. En het gaat precies zoals hij gezegd heeft. Dat betekent niet dat alles naar wens. Dat is ook moeilijk van deze versen, hoor. Kijk, want als er staat wie heeft zijn wil wederstaan. Aan de ene kant zeg ik ja, nee, niemand. Want dat kan niet. Want
aan de andere kant een heleboel.
Aan de andere kant een heleboel. Want ja, er staat ook in de Bijbel. God wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. Maar gebeurt dat? Nee, dat gebeurt niet. In ieder geval niet in dit leven. En daar gaat het wel om, dat God dat ook graag wil. Ja, je hebt de wil Gods en je hebt de wil Gods. Dat zijn twee dingen. En ook nog op verschillende niveaus. Dus ja, ga daar maar aan staan. Ja. En toch wordt de mens beschuldigd dat hij tegen God ingaat. Wie toch, o mens, wie zijt gij, vers 20, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb jij mij zo gemaakt? En dat heb je de menselijke filosofie weer. Waarom heb jij mij zo gemaakt? Als je nou in dit verband zegt over Esau, ja, waarom heeft u mij nou zo gemaakt? Het is uw schuld. Ja. Het dient een hoger doel. En wij zouden niet klagen tegen de Heer, wij zouden niet tegenspreken. Wij zijn namelijk het maaksel. Ook wij individueel. Als gelovigen zijn wij Gods maaksel. En wij zijn vaten, dat wordt ook gezegd. En wij zouden ons laten vullen. En elk vatje, dat kan gevuld worden. Dus er is eigenlijk helemaal geen reden om te klagen. Ja, menselijk gezien is er genoeg reden om te klagen. Dat weet ik ook heus wel. Maar in Gods ogen niet. Zeker niet als het over ons als individuen gaat. Want we hebben beloften genoeg in de Bijbel die ons spreken van de heerlijkheid die ons te wachten staat. En over dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus hoe ellendig het ook is en hoe je ook denkt dat je in een vervelende situatie zit of een vervelende vervelend milieu komt of wat dan ook. Nee, als je je vertrouwen stelt op de Heer, dan is er geen reden om te zeggen, waarom heb jij mij al zo gemaakt? Waarom ben ik blind geboren? Nou, opdat het werk Gods in u openbaar zou worden. Zoals Job, hè? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Ja, ja. En straks gaan we verder met vers 21 dan, want dat gaat weer wat specifieker terug over die situatie met Israël en die twee zonen die uit Israël geboren zijn. Maar we gaan eerst maar pauzeren, want we zijn al een uur onderweg. Dan komen wij in vers 21, waar we weer teruggaan naar het onderwerp. Het onderwerp, en dat moet ik toch even zeggen, wat met veel omslachtiger dan wel dubbelzinnig taalgebruik over gesproken wordt. Want er wordt niet letterlijk gesproken over waar Paulus het nou over heeft. Hij noemt allemaal voorbeelden. Weet je wel, van Abraham, Isaac en met die zonen en die verwisseling van die zonen. En daar gaat het nu weer over hebben, over de verwisseling. En over twee zonen. Alleen nu niet over mensen met twee zonen, maar over een klomp leem waar twee vaten uit gemaakt worden. Er staat in vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, dezelfde klomp leem namelijk, het ene vat ter ere en het andere ter onere. Heeft de pottenbakker het recht om uit één klomp leem twee vaten te maken, het ene ter ere en het andere ter onere? En als je dat nou even naast Abraham, Ismaël en Isaac, Jacob en Esau legt, dan kan je zeggen, Abraham is de klomp leem, daar komen twee vaten uit, Ismaël is ter onere en Isaac is ter ere. Dat overlapt elkaar. Ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is om dat te zien. De vraag is nog steeds, wat betekent het nou daadwerkelijk? Waar gaat het nou daadwerkelijk over? Of je zegt, ja, die klomp leem is Isaac. En daar komen ook twee uit voor, namelijk Jacob en Esau. En dan is Jacob het vat ter onere, ter ere en Esau is het vat ter onere. En dan ben je alweer een end op streek. Zeker als je beseft dat die achtergestelde zoon een uitbeelding is van het Joodse volk dat de Messias verworpen heeft. Want daar gaat het nog steeds over, hè? Hoe kan het nou dat Israël ongelovig is? Ja, dat komt omdat het is niet al Israël wat het Israël is, want er is namelijk meer wat Israël heet. En het ene deel van Israël heeft dus blijkbaar de Messias verworpen, maar er is dus nog een ander deel van Israël wat de Messias niet verworpen heeft. En deze uitspraak hier in vers 21 over die klomp leem, dat is ontleend aan Jeremia 18, dat staat er niet bij, maar het staat wel onder vers 20, daar staat wel een verwijzing naar Jeremia 18 vers 6. Maar daar wordt inderdaad in vers 21 ook naar verwezen. Eén klomp leem waar twee vaten uit voortkomen. En het is toch wel leuk om die er even naast te leggen, Jeremia 18. En dan zeg ik toch maar even, Jeremia was een profeet die leefde rond de verwoesting van Jeruzalem in 600... verwoesting van Jeruzalem was 87 volgens mij. Voor Christus. Nou ja, goed, de ballingschap begon al rond 606 voor Christus. Maar dit is het gebied van Juda en Benjamin. Dat waren de twee stammen die nog overgebleven waren. Want in de dagen van Jeremia waren de 10 stammen van Israël al meer dan 100 jaar in ballingschap weggevoerd. En toch doet Jeremia profetieën over expliciet de 10 stammen van Israël. Hebben we vorige keer en de keer daarvoor volgens mij het over gehad uit Jeremia hoofdstuk 31. Dit is een andere profetie van Jeremia. Jeremia die moet in het huis van de pottenbakker gaan, vers 2. Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Nou, het was niet zozeer woord, hij kreeg wat te zien. Maar dat kan ook verstaan worden als woord.
Beeldspraak.
Precies.
Hoofdstuk
18. Jeremia die gaat naar het huis van de pottenbakkers. Vers 3. Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet hij maakte een werk op de schijven. Hij
was een dj.
Ja, hij was een dj. Ja, met zijn voetje draait die schijfje onderaan en dan gaat het bovenste schijfje gaat ook draaien. En hij maakt een vat. En een vat, zeker in Oude Testament ook, maar een vat kan van alles zijn. Maar als het van klei wordt gemaakt, ja, kan het ook nog steeds van alles zijn. Maar dan heb je ook inderdaad het idee dat het iets is waar iets in moet. Een vat, het kan ook een vaas zijn of een,
bevatten.
Of een kom of een schaal of wat dan ook. Maar een vat is eigenlijk nog veel breder. Een vat is gewoon een stuk gereedschap. De vaten waar we net over gesproken hebben, het ene vat ter ere en het andere vat ten onere. Een vat is gewoon een gebruiksvoorwerp. De mens wordt ook beschreven als een vat. Paulus was een uitverkoren vat. Een linnen laken kan ook een vat zijn. Petrus die in Handelingen 10 het visioen kreeg van de, dat laken met al het onreine gedierte. Er staat, wordt de linnen laken wordt beschreven als een vat. Alle gereedschap in huis wordt allemaal beschreven als vaten. Nou ja, wat heb ik hier nog staan? Zelfs een boot, een schip, een pot, een bak, een emmer, een ton of een tuil. Allemaal vat. En in Engels heb je zelfs een uitdrukking. The weaker vessel. Dat betekent de vrouw. Dus een vrouw is ook een vat. Ja.
Jezus,
een pot. Een pot, ja, dat is ook een vrouw, ja. Ja, nou ja, goed. Vat en pot, dat is bijna hetzelfde woord ook. Maar goed. Het vat, het stuk gereedschap, wat het ook maar was, wat hij maakte, werd verdorven als leem in de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan weder een andere vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers, om te maken. Dus er wordt een vat gemaakt, die wordt in elkaar gedrukt en er wordt een nieuw vat gemaakt. Toen geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende, zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. En daar hebben ze een liedje van gemaakt, hè? Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in de hand van de Heer. Ja, die. Dat is een leuk, leuk liedje. Dat is een heel positief liedje, maar in dit verband is het helemaal niet zo positief. Want er wordt gezegd, nou, je kan dus ook gewoon in elkaar gedrukt worden. Maar het positieve eraan is inderdaad dat het klei ondergeschikt is aan de pottenbakker. En dat de pottenbakker doet wat hij wil. Met het vat wat hij maakt. En dan komt het commentaar erop wat het nou daadwerkelijk betekent. Want dan moet ik even dit zeggen. Er staat, o huis Israëls. Dan is de vraag, wat wordt er verstaan onder het huis Israëls? En dan is het antwoord, of alle 12 stammen van Israël, of de 10 stammen van Israël. Lees Jeremia maar door, als het over Israël gaat, gaat het of over 12 stammen van Israël, of alleen over de 10 stammen van Israël. En dat maakt het lastig, want in Romeinen, heb ik al eerder gezegd, in Romeinen wordt de term Israël gebruikt voor dat volk wat toen nog bekend stond als Israël, maar het waren alleen de 2 stammen van Israël. Want de 10 stammen van Israël waren al 722 jaar ongeveer, waren zij heidenen geworden. Maar hier in deze dagen was het huis Israëls ook al 100 jaar in ballingschap, maar er wordt nog steeds tegen hen gesproken, onder de naam Israël. En de vraag is, ja, waar gaat het over? Nou, ik denk dat het gewoon gaat over alle 12 stammen van Israël. En er staat ook bij wat de Heer met Israël zou gaan doen. Er staat in vers 7. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En dan vers 8 is eigenlijk een soort tussenzin. Zo van, nou ja, als het zich bekeert, dan maak ik het weer goed. Maar dat is een soort tussenzin. Waar het om gaat is vers 7 en vers 9. Daar staat in vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dus aan de ene kant, want er staat een ogenblik, hè, in vers 7 en in vers 9. En ik denk dat dat ogenblik waarover gesproken wordt exact hetzelfde ogenblik is. Ik denk namelijk dat de overgang is van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Zeker als je Romeinen 9 ernaast legt. Want daar wordt gesproken over één klomp leem, dezelfde klomp leem. En er wordt aan de ene kant een vat gemaakt ter oneer en aan de andere kant een vat ter ere. En dat is wat hier staat in vers 7 en in vers 9. Ja, aan de ene kant wordt het vat in elkaar gedrukt, is het ter onere. Maar aan de andere kant wordt er ook een vat gemaakt ter ere. Namelijk wat in vers 9 beschreven wordt als een... als er staat, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en zal planten. Dus aan de ene kant wordt er wat afgebroken en aan de andere kant wordt er iets opgebouwd. En dat wat Paulus, of nee, wat Paulus, wat Jeremia hier ziet, dat eerst een klomp leem gemaakt wordt, in elkaar gedrukt en daarna opnieuw een klomp leem. Ik denk dat dat een uitbeelding is van datzelfde ogenblik. Namelijk dat dat eerste vat, waarvan ik denk dat het een uitbeelding is van de twee stammen van Israël, die wordt in elkaar gedrukt. Dat is een vat ter onere. Maar op hetzelfde ogenblik, hup, komt er direct een nieuw vat uit hetzelfde Israël, maar dan het andere deel van Israël. Namelijk de 10 stammen van Israël. Dat lees je misschien hier niet in Jeremia 18. Want dan denk je, het gaat maar over één Israël. Het wordt ooit een keer in elkaar gedrukt en het komt ooit een keer weer tot leven. Maar Romeinen 9 zegt, nee, het is uit dezelfde klomp leem worden twee vaten gemaakt. Het ene ter onere en het andere ter ere. En die uitdrukking, een ogenblik, is voor mij ook de hint om te zeggen, dat is hetzelfde ogenblik. Namelijk het ogenblik van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dit is wat Paulus in gedachten heeft als hij Romeinen hoofdstuk 9 schrijft, als hij daar in vers 20 aankomt. Over één klomp leem en er komt één vat ter ere en het andere vat ter onere komt eruit. En er wordt ook weer toegelicht wat die vaten ter ere en wat die vaten ter onere zijn. Er wordt gezegd in vers 22, en of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toe bereid. Dat gaat dus over het vat ter onere. De vraag is, over wie of over welk volk gaat dit? En het antwoord moet niet zo heel moeilijk zijn. Dat gaat over het Joodse volk. Over dat overblijfsel in de dagen van de Heer Jezus wat de Messias afwees. Want het is dat volk wat de Heer inderdaad lang verdragen heeft. Heel lang namelijk. Die 10 stammen van Israël heeft de Heer niet zo lang verdragen. Daarvan heeft hij in 722 gezegd, het is nou gebeurd tot ziens. Eruit. Je bent niet meer een koninklijk priesterlijk volk. Jullie zoeken er maar uit. Ze kregen nog wel beloften mee. Maar ze waren uit het ambt gezet. Maar dat gold voor Juda niet. Juda bleef Gods volk. Juda ging de ballingschap in, Juda kwam er weer uit, Juda ontwikkelde een godsdienst en het leek allemaal wel godsdienstig en daar zou de Heer dan wel blij mee zijn, maar toen de Heer Jezus kwam, toen mocht duidelijk zijn dat de Heer er helemaal niet blij mee was. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood. Of moet ik die gelijkenis van die wijngaardeniers aanhalen waar gezegd wordt van ja, ik zend dienstknechten uit en wat doen jullie? Jullie slaan de dienstknechten dood. Oftewel, hij heeft met vele langmoedigheid verdragen de vaten des toorns. Dat heeft lang geduurd. Er werden lang profeten gezonden naar met name Juda. En uiteindelijk in de dagen van de Heer Jezus had je Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf. De zoon uit die gelijkenis. En toen werd er gezegd, nou, sla die zomaar dood en dan kunnen wij de erfenis behouden. Maar dat is het volk waarover gesproken wordt. En dat volk heeft de Heer met vele langmoedigheid verdragen. Hij heeft ondertussen zijn toorn bewezen en hij heeft zijn macht bekendgemaakt ook over dat volk. Maar het Juda, het Joodse volk, wordt beschreven als vaten des toorns, vaten ter onere. En die zijn tot het verderf toebereid. Dat is het ene vat wat uit die ene klomp leem voortkomt. En die klomp leem is Israël. En Juda is dat deel van Israël waarover de Heer toornig is. En vers 23 moet dus dat andere volk beschrijven, wat wel degelijk een vat ter ere is. En daar staat in vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Jongens, hier staat zoveel in, dat is misschien ook moeilijk om uit te leggen. Maar goed, ik doe een poging en anders trek je aan de bel, hè, als je het niet volgt. Vers 23 gaat in ieder geval over dat vat ter ere. Dat moet duidelijk zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn dat het gaat over de gemeente waar wij deel van uitmaken. De gemeente in onze bedeling. Want er staat dat hij die vaten tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En dat is wat over de gemeente gezegd wordt. Nog, dat is één bladzijde terug. Onthoud je die uitdrukking tevoren bereid tot heerlijkheid in hoofdstuk 8 vers 30, 29 eigenlijk ook, maar goed, ik neem er even vers 30. Daar staat, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat gaat over ons. Want in hoofdstuk 8 gaat het over het feit dat wij in de toekomst tot zoon zouden worden gesteld, het eerstgeboorterecht zouden verkrijgen. En dat is wat hij voor ons bestemd heeft. Wij zijn met Christus tevoren verordineerd tot zoonschap. Vers 29 staat het ook, hè, die hij tevoren gekend heeft, en dat zijn wij, dat is, het gaat over de gemeente, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. Om namelijk ook tot zoon te worden gesteld. Wij delen namelijk in het zoonschap van Christus. En dat erbij staat die hij tevoren verordineerd heeft, dan zeggen wij ja, de Heer Jezus Christus was tevoren verordineerd en omdat wij in Christus geplaatst zijn, krijgen wij deel aan zijn uitverkiezing. En dat is waar. En kan je dus in ieder geval concluderen dat in Romeinen hoofdstuk 9 vers 23 dat vat ter ere, dat tevoren bereid is tot heerlijkheid, dat dat de gemeente is. Toch? Dat is toch niet zo heel moeilijk om te zien. Maar dan zit je nog met de vraag, maar de gemeente, wordt die dan uit dezelfde klomp, is die dan uit dezelfde klomp leem gemaakt uit als Juda? Ja, dat is inderdaad zo. Maar over het algemeen wordt gezegd, nee, want het evangelie is gegaan naar de heidenen. En de heidenen hebben niks van doen met Israël en met Juda. En Gods plan met Israël is niet doorgegaan. Maar ik hoop dat de gedachte langzamerhand doordringt dat Gods plan met Israël wel degelijk voortgang vindt. Alleen niet via het huis van Juda, maar via het andere huis, namelijk Israël, dan wel Ephraim. En dat is waar het in vers 23 over gaat. Het gaat over de gemeente, maar die gemeente is een vat ter ere. En die gemeente komt voor uit dezelfde klomp leem als waar ook Juda uit voortkomt. Alleen Juda is tot het verderf toebereid. En het andere huis van Israël, Ephraim namelijk, de 10 stammen van Israël, die zijn tevoren bereid tot heerlijkheid. En dan heb je ze weer allebei naast elkaar. En dan is dit weer een bevestiging van het feit dat de gemeente voor een belangrijk deel voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Gewoon in de praktijk. Wat betekent, wat betekent dat? Even weer heel concreet. Dat betekent dat die 10 stammen van Israël niet opgegaan zijn in de volkeren, maar dat die zich verspreid hebben. En dat die met name terechtgekomen zijn, of bekend zijn als de Anglo-Saxische volkeren, de Caucasians. Ja, dit is over het algemeen wel bekend hoor, dat de Noord- of dat de West-Europese volkeren, dat die komen uit het oosten. Dat weten ze allemaal wel. Maar dat is specifiek inderdaad van die 10 stammen van Israël. En dat is nogal een wonder, omdat de hele wereld denkt dat Gods plan helemaal geen voortgang vindt. Want ja, in ieder geval met Israël niet, maar het grote wonder is dus dat God zijn plan voortgang laat doen vinden via Israël. Maar wel dat deel van Israël wat hij de laan uitgestuurd heeft, wat helemaal niet meer bekend staat onder de naam Israël, wat helemaal niet meer weet dat het Israël is. Ze waren het al lang vergeten. En toch komt het evangelie daar terecht en daar draagt het vrucht. En zo vervult God alsnog zijn beloften aan Efraïm. In onze dagen. Aan die 10 stammen van Israël die...
De geschiedenis doet me ook heel erg denken aan gewoon het verhaal van Jozef.
Ja. Ja.
Jozef in Egypte.
Ja, ja. Maar Jozef...
Wordt niet
zijn eigen broers. Precies. Nee, nee. En Jozef krijgt in Egypte een andere naam. Weet je, wat is er ook van die dingen? Jozef krijgt een andere naam. Dus hij staat helemaal niet meer bekend als Jozef. Het is een buitenlander. En daar krijgt hij een koninkrijk in het buitenland. En dat leg je er zo overheen inderdaad. En Jozef uiteraard, die is de voorvader van die 10 stammen van Israël. Maar ook Jozef, alle Jozefen in de Bijbel zijn het type van die 10 stammen van Israël. En het merkwaardige aan Jozef en dus ook aan die 10 stammen van Israël is dat ze er zijn, dat ze verdwijnen. Dat nooit meer iemand wat van ze hoort. En jaren later in één keer blijkt dat die Jozef van alles bereikt heeft. Jozef gaat ondergrond, zeg maar. Zoals de 10 stammen van Israël in ballingschap zijn gegaan. Niemand weet meer waar ze zijn. En toch komt daar in één keer wat uit voort. En dat is het grote wonder van Gods werk. Dus ja, ik ben ervan overtuigd. En het is in ieder geval mijn mening. Die hou ik dan maar bij mezelf. Dat is mijn mening. Dat het grootste werk Gods is. Wat hij eigenlijk in de hele huisgeschiedenis doet. Zo'n groot werk wat men niet zou geloven indien iemand het u verhaalt. Ze zegt, nee, dat kan niet. Dat kan toch niet waar zijn. Dat kan toch niet. Maar dat gebeurt. Het is wel gebeurd. En de bewijzen daarvan, die zijn er in overvloed. Zeker in onze dagen. Hoe het vroeger was, weet ik niet. Wij denken altijd dat de kennis vermeerdert en dat wij nu zoveel weten, maar daar heb ik ook altijd mijn twijfels bij. Ook op dit gebied, want er is wel degelijk aan te tonen dat men in eerdere jaren in onze bedeling wel degelijk geweten heeft waar die 10 stammen van Israël waren. Alleen dat ze dat, zeker in de middeleeuwen, waarschijnlijk allemaal kwijt zijn geraakt. Want toen ging het licht helemaal uit.
Dark ages.
Ja. Hoe kan het bijvoorbeeld, om even een zijstraat, die vind ik leuk, even een zijstraat. Hoe kan het dat als je een of andere dominee in de begin 19e eeuw, die schrijft uitgebreid twee van zulke dikke pillen over de geschiedenis van Groningen.
Gaat niks beter.
Nee, hij begon dus met de Friezen, want die woonden hier toen, hè? Ja toch? Ja. Die wonen van Oost-Duitsland, Oost-Friesland, boven in Duitsland naar Groningen en richting Friesland en zelfs Noord-Holland, hè, dat was ongeveer het gebied.
Ja.
Maar dat is de vraag waar die mensen vandaan komen. En er staat in zo'n boek, die man die schrijft daar gewoon in, dat de oudst bekende sage of legende of hoe die dat ook maar noemt, die schrijft gewoon dat die Friezen afkomstig zijn uit het oosten nadat ze verjaagd zijn geworden door Salmanasser, en dat was de koning van Assyrië, dat ze uit Israël verwijderd zijn en daarna teruggekomen zijn in Friesland.
Of all places.
Staat er gewoon in, ja. Wordt gewoon aangenomen als of nee, niet aangenomen als waarheid, maar wordt gewoon vermeld van ja, dat is eigenlijk de oudste overlevering die er is. Dus ook, ik zeg het maar zo, ook buiten de Brits-Israël-beweging om, is daar wel informatie over dat inderdaad die volkeren hier in West-Europa, dat die afkomstig zijn van de 10 stammen van Israël. En er zijn heel veel bewijzen voor, zowel in de namen als in de volksaard en gebruiken en symbolen die in de overlevering bewaard zijn geworden. Hoe kan het bijvoorbeeld dat het Britse wapen bestaat uit een leeuw en een eenhoorn? En de eenhoorn was het symbool van Efraïm. En de wapenspreuk eronder is Dieu et mon droit, God en mijn recht. En als je dan vraagt welk recht, ja, dan is mijn antwoord ja, het eerstgeboorterecht. En er zijn maar 1 of 2 argumenten, maar daar heb je hele waslijsten van. Om te bewijzen of aan te tonen dat die 10 stammen van Israël hier terecht zijn gekomen. En er zijn ook bewijzen genoeg van dat het evangelie daar rechtstreeks naartoe is gegaan. In onze dagen is het ook vrij algemeen bekend dat het evangelie, nou, waar heeft het vast voet gevonden? Dat is hier in West-Europa geweest. En voor de oppervlakkige kijker zeg maar, ja, dat is dus Rome. Maar dat is niet waar. Rome die heeft nogal een bedekking over de waarheid gelegd. Maar voordat de Rooms-Katholieke Kerk ontstond, was het evangelie al lang en breed in ieder geval over de gehele wereld verspreid geworden. Maar in het bijzonder in Brittannië en ook hier in de lage landen en in Frankrijk en in Duitsland. En buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Onder de heidenen die in duisternis wandelden, maar die in 1 keer een groot licht zagen. En dat is waar het hier over gaat, hoewel het niet expliciet en uitgebreid naar voren komt. Maar ja goed, daar kan ik ook niks aan doen. Vers 24 gaat het over die vaten die tevoren bereid zijn tot heerlijkheid. En heerlijkheid houdt ook in eerstgeboorterecht, zoonstelling, koningschap, priesterschap, wat dan ook maar. Het verwijst zelfs naar 9 vers 4, hè? Over het ongeloof van het Joodse volk. En dan zegt hij van hun was toch de heerlijkheid. Maar het is van hen weggenomen en het is terechtgekomen bij hun broedervolk. En dan staat er in vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden. Want er zijn wel degelijk Joden die deel hebben aan de gemeente. Want het gaat niet over individuen, maar het gaat over volkeren. En de gemeente, die vaten der barmhartigheid, die tevoren bereid zijn tot heerlijkheid. Die zijn niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En ik heb het vers vaak gelezen en mijn idee is, daar mag je anders over denken, maar dat de strekking van het vers is, dat je hem ongeveer zo moet lezen. Namelijk, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook, juist en vooral, uit de heidenen. In ieder geval, ik denk dat de klemtoon zo ligt. Niet alleen uit de Joden, maar ook, juist en vooral, uit de heidenen. En dat de gemeente uit Jood en heiden bestaat, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, tuurlijk bestaat de gemeente uit Joden en heiden. Ook uit Afrikaan en Aziat en Australiër en Chinees. En zelfs Noord-Koreanen. Hoewel ze dat waarschijnlijk zelf niet zo hard op zeggen, want dat kost ze de kop. Maar bestaat het van alles en nog wat? Daar gaat het ook niet zozeer om. Gaat erom dat het juist en vooral is uit de heidenen. En er komt ook nog commentaar op die heidenen. Want dat is het belangrijkste van vers 24, is namelijk dat vers 25 erop volgt. Want dan geeft Paulus commentaar op die heidenen. Want hij zegt hier namelijk, ja, die heidenen, die worden ook in één keer volk van God. Die krijgen een deel aan de uitverkiezing. Die schijnen in één keer een vat ter ere te zijn. Die schijnen in één keer Israël te zijn. En hij citeert dan, als commentaar op die heidenen, citeert hij uit Hosea hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En dan zegt hij, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. Nou, moet toch duidelijk zijn dat hij het dan heeft over de heidenen die eertijds niet Gods volk waren. Want de heidenen, ja, waren maar heidenen en God had daar geen plan mee. Maar die heidenen werden in één keer Gods volk. En ze waren van tevoren waren ze niet bemind, de heidenen. Maar die zijn in één keer mijn beminde geworden. En de oppervlakkige lezing is dus inderdaad, nou ja, het evangelie is ook gegaan naar de heidenen en de heidenen waren nooit Gods volk, maar nu zijn de heidenen ook Gods volk. Dat is de oppervlakkige lezing. Maar als je Hosea er nazoekt, dat ga ik nu vanavond niet meer doen, vorige keer hebben we dat even gedaan, hè? Dan zul je zien dat de uitspraak, ik zal hetgeen mijn volk niet was, gaat helemaal niet over heidenen in het algemeen. De uitdrukking, ik zal hetgeen mijn volk niet was, dat gaat over Israël, de 10 stammen namelijk, die uit hun ambt zijn ontslagen. 722 Assyrische ballingschap, tot ziens, jullie zijn niet meer mijn volk, we zijn gescheiden, je krijgt een scheidbrief mee, je bent niet meer mijn volk, je bent niet meer mijn koninklijk priesterlijk volk. Je bent dus niet meer mijn volk. En jullie worden dus heidenen. Ga ik nu niet meer opzoeken, maar daar gaat het over. En over die heidenen die eertijds Israël waren, tot die heidenen wordt in één keer aan het begin van onze bedeling gezegd, nou, jullie waren dan niet mijn volk, want jullie zijn uit het priesterambt gezet, maar ik zal jullie weer mijn volk noemen en dat wordt nu in onze bedeling vervuld. Niet pas in de toekomst bij de wederkomst van Christus, zo van dan zullen de 10 stammen van Israël weer boven water komen en zullen verzameld worden samen met Juda. Een Jood weet dat heel goed, dat als de Messias komt, worden de beide huizen van Israël weer samengevoegd. Maar de Bijbelse gedachte is dat de Messias al gekomen is en dat in het verborgene wel degelijk dat werk nu al voortgang vindt. Dat Israël, de 10 stammen van Israël, die heidenen geworden zijn, dat die nu in onze bedeling weer Gods volk geworden zijn. En dat blijkt nog veel meer uit vers 26. Daar staat, en die heb ik vorige keer aangehaald uit Hosea hoofdstuk 1. Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. Nou, dat was de plaats te midden van de heidenen. Waar ze zouden uitgroeien tot het zand der zee. Ze zouden heel talrijk worden in hun ballingschap. En er werd gezegd, het zal zijn in de plaats te midden van de heidenen namelijk. Waar eerst tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, want ze waren immers in ballingschap gestuurd, dat al daar, te midden van die heidenen, en zelfs als heidenen, wordt tot hen gezegd dat zij zonen des levende Gods genaamd zouden worden. En Paulus zegt, dat wordt nu vervuld in onze dagen. En ze krijgen alsnog deel aan de beloften die gedaan zijn aan Israël. En ja, als je dat dan zo leest, dan denk je, ja, het staat er toch ook gewoon. Staat als je Hosea 1 ernaast legt, dan staat het toch gewoon dat die heidenen, het evangelie wat zou gaan naar de heidenen, dat zou gaan naar die heidenen die eertijds Israël waren. Alleen dat is in de theologie allemaal weggeredeneerd. Omdat men zegt, ja, die 10 stammen van Israël zijn opgegaan in de volkeren. Of men zegt, ja, die 10 stammen van Israël zijn ook teruggekeerd uit ballingschap samen met Juda. Maar dat is allemaal onzin. Ja, dat kan ik wel uitgebreid weer gaan toelichten, maar dat is gewoon onzin. De Bijbel leert het niet. De Bijbel leert dat toen die 10 stammen van Israël in ballingschap zijn gegaan, dat ze daar hun naam zouden kwijtraken, hun identiteit zouden kwijtraken, maar wel zouden uitbreken in menigte. Dat is wat de 10 stammen van Israël zouden doen. Dat wij ze in de geschiedenis daarna niet terug kunnen vinden, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar de Bijbel zegt dat het zo zou gaan. En de Bijbel zegt ook dat de Heer Efraïm niet vergeet. En op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt, blijkt Efraïm wel bereid om het evangelie te aanvaarden, in tegenstelling tot het Joodse volk. Het was allebei Israël van oorsprong. Alleen degene die vooraan liep, namelijk Juda, die werd gepasseerd. En Efraïm, de jongste, degene die van nature achteraan kwam, die werd verhoogd. En dat wordt uitgebeeld in zoveel verschillende symboliek in de Bijbel. Of het nou de geschiedenis is van de verloren zoon, of de geschiedenis van zelfs de barmhartige Samaritaan. Waarom was het een Samaritaan? Omdat Samaria de hoofdstad was van de 10 stammen van Israël. Waarom speelt Samaria zo'n belangrijke rol in de evangelie? Omdat Samaria de hoofdstad was van de 10 stammen van Israël. En daar wordt dus naar verwezen. Maar al die geschiedenissen in de evangeliën en al die wonderen die gedaan worden, zijn allemaal uitbeeldingen van, of bijna allemaal uitbeeldingen van hoe de zaligheid bij Juda wordt weggenomen en terechtkomt bij een volk wat blind is en wat doof is en wat stom is en, of wat verloren is. En daar komt de zaligheid terecht. En al die wonderen spreken daarover. Ook die van dochtertje van Jairus en die bloedvloeiende vrouw. Dat is ook zo'n, ja, kan ik nu allemaal niet uit gaan leggen, maar dat gaat in essentie gaat dat elke keer daarom. En daarom heb ik ook gezegd, ik geloof dat het het grootste werk Gods is wat hij doet in onze bedeling, dat hij zijn beloften aan Efraïm vervult, terwijl niemand het weet. En dat komt straks nog boven tafel en dat zal de hele wereld zien. En dan is de aap uit de mouw. En dan kan de mens zeggen, ja, dit is onrechtvaardigheid bij God. En dan zegt God, nee, helemaal niet onrechtvaardig. Ik heb precies gedaan wat ik beloofd heb. En
Het staat er toch.
Ik heb precies gedaan wat ik beloofd heb. Ach, en hoewel jullie ongelovig waren. Hoewel de ene keer het ene huis ongelovig was en de andere keer het andere huis ongelovig was. Wat dacht je, dat jullie daar wat aan toe konden doen of aan af konden doen? Nee, ik doe gewoon wat ik beloofd heb. Nou ja, maar over datzelfde onderwerp gaat eigenlijk ook de volgende, nou ja, de rest van hoofdstuk 9, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 ook. Dus we zullen het er nog een keer vaker over hebben. En zoals gezegd, als er vragen zijn of opmerkingen, dan hoor ik dat van jullie. Maar voor vanavond laten we het hierbij.